Eerst nog enkele mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat volgende week zondag in de avonddienst, dat is dus op 1 januari, ons hoopt voor te gaan, de zendingspredikant dominee Wessels. De tweede mededeling is dat morgen op de tweede kerstdag de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden, zo de Heere wil. En de derde mededeling is dat de zondagschool morgenmiddag haar jaarlijks kerstfeest hoopt te houden en dat zal beginnen om 2:30. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 98, de versen 2 en 4, de versen 1 en 2. Psalm 98, de versen 1 en 2. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God, die wonderen deed, zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm wrocht heil na leed. En het tweede vers, hij heeft gedacht aan zijn genade. 1 en 2 van Psalm 98. Wij luisteren nu naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit het laatste vers van Psalm 147, tiende. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Daarna luisteren we naar het kerstevangelie uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. We noemen nu Lucas 2 als schriftlezing, de versen 1 tot en met 20, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 147, het tiende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lucas 2. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen stilstaan bij een woord uit de eerste brief van Paulus aan de apostel Timotheus, het derde hoofdstuk, het 16e vers. En we zullen dat woord belichten tegen de achtergrond van Lucas 2. 1 Timotheus 3, vers 16 is de tekst voor de prediking voor deze morgen. 1 Timotheus 3, vers 16, waar we het woord van de Heere en onze tekst lezen. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wanneer wij op deze eerste kerstdagmorgen van dit wegstervende jaar voor uw aangezicht naderen, dan is er alle reden om uw naam dank te zeggen. Uw woord gaat aan ons in voor. Het zegt: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Want het hoogste, het liefste, het majesteitelijkste wat ge bezat, hebt ge gegeven, uw eigen zoon. En daar mogen wij op deze dagen bij stilstaan. Heere, zou u ons zo met aandacht, met eerbied, met de vrezen van uw naam willen vervullen, dat we inderdaad mogen stilstaan in verwondering bij die grote gave. O, dan is het nodig dat wij van het vlak van deze wereld worden losgemaakt, dat ons hart, wat van nature zo aan de aarde gebonden is, naar de dingen van de eeuwigheid ziet. Heere, verlos ons daarvan. Van al het onnodige, van al het zondige, wat ons aan deze wereld bindt. En maak zo plaats voor de gekomen koning, de geboren Christus, God geopenbaard in het vlees. Want als er één ding nodig is, dan is het dat, dat hij gestalte krijgt. Dat hij waarde krijgt voor ons. Dat hij in de prediking mag worden uitgestald. En dat arme in zichzelf verloren zondaren tot hem de toevlucht leren nemen. Om daar alle heil en zaligheid te zoeken. Heere, wil daartoe de prediking ook van deze kerstdagen gebruiken. Laat het zo mogen zijn dat wij samen in de kerk gezegende uren mogen beleven. Dat is niet vanzelfsprekend. We hebben daar geen rechten op. En we kunnen niets meebrengen om ons op te beroemen. We staan schuldig voor u. Onze handen zijn bevlekt. Ons hart is bezoedeld met 1000 zonden. Maar wil u, die uit vrije gunst, onbegrepen genade, eenmaal de Christus gaf, ook nu, vanuit diezelfde genade, Christus Jezus verheerlijken in ons midden. Geef ons woorden om te spreken. Laat het zo mogen zijn dat ons hart vervuld mag zijn, ook in het uitdragen van de boodschap, met dat grote heilgeheim, met die verborgenheid der godzaligheid die wij nooit kunnen bevatten. En wil u geven dat we alleen maar behoeven na te spreken. Wil u ook, Heere, in het leven van hen die de boodschap horen, plaats maken voor uw woord. Geef dat alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren, mag worden weggenomen. En dat we gebonden en geboeid aan uw woord mogen luisteren. Wil u geven dat er ook onderwijs in mag liggen. Dat onbekeerden worden wakker geschud. Dat mensen die zonder uw leven jaloers worden op dat grote heilgeheim wat geloofd wordt, zoals het geloofd werd in deze wereld. Wil u geven dat mensen die van verre staan, die worstelen met geestelijke vragen en die vanmorgen hun plaats in de kerk innamen, terwijl alles zo toegesloten is en ze geen weg weten, Heere, wil doorbreken in hun leven en het laten zien dat er bij hen ook niets te vinden is, maar dat het heil verschenen is in die ene die gekomen is en dat hij nu ook onder de prediking van het woord en onder het lezen van het getuigenis van de schriften komen wil tot zondaren om hen te zoeken, want hij is gekomen en hij zal komen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Wees u met al uw kinderen. U weet hoeveel onderwijs ze nodig hebben. En hoeveel onderwijs er ook ligt in het getuigenis van de schrift aangaande de geboorte van koning Jezus. Heere, dat die vrije gunst van u, God geopenbaard in het vlees, voor hen meer en meer betekenis mag krijgen. En dat de krachtige en de heerlijke genade die in Christus Jezus reddend verschenen is, ook door mag werken in hun leven. Dat ze het mogen zien dat hij door zijn heilige geboorte, waarin hij in deze wereld verschenen is, de zonde, ook de zonde waarmee uw kerk geboren is en waarin ze ontvangen zijn, wil bedekken. Wees u zo met ons allen. We zijn samengekomen op deze bijzondere dagen. Dagen waar misschien naartoe geleefd is. Dagen die in kerk en wereld als bijzondere dagen gelden. Heere, geef dat bij alles wat wij om deze dagen heen maken, het toch zo mag zijn in het midden van de gemeente en in het midden van de gezinnen. En in het midden van onze harten. Dat we niet afgeleid worden door het vele wat geen wezen heeft. Maar dat we gericht worden op dat wat werkelijk Christusfeest, kerstfeest is. En wil u ons uw zegen niet onthouden. We bidden u voor hen voor wie het deze dagen moeilijk is. Die misschien kort geleden of langer geleden een verlies hebben geleden. Of die een heel moeilijke weg hebben te gaan. en die misschien met verdriet in hun hart en met vragen in hun binnenste zagen hoe de hele wereld zich gereed maakte om kerstfeest te vieren. Hoe er blijdschap was en de vreugde op allerlei wijzen. Maar zij een gebroken hart. En vragen die een mensenkind nooit te boven komt. Heer, als dat zo is, leer u hen dan zien op deze dag. Dat het niet gaat om de vreugde van de wereld. Dat het ook niet gaat om de versieringen die wij bij kerst aanbrengen. Maar dat het gaat om het Christuskind. En dat hij gekomen is voor de zonde. Maar ook midden in de nood van deze wereld. Om juist ook in de werkelijkheid van de zonde en van de gevolgen van de zonde. Van ziekte en van dood. Van smart en van pijn. De zaligmaker te zijn. Die een woord heeft voor alle noden. En die troost kan bieden in alle smart. Heren, laat dat ook op deze dag mogen blijken. En wil u dat uit genade bevestigen. Zo dragen we ook aan onze zieken aan u op. Heer, u weet, het kan zo moeilijk zijn om juist in deze dagen in het ziekenhuis te moeten doorbrengen. Maar wil u hen nabij zijn, ook uit ons midden die in het ziekenhuis door moeten brengen. We denken aan broeder Nelis, die toch ernstig ziek is. Er zijn zorgen rondom hem geweest en ze zijn er nog. We bidden u, Heere, wil u de zorgen nog wegnemen en nog krachten vernieuwen? Wil u hem nabij zijn in het ziekenhuis en geven dat het alles te dragen is? Wil u bovenal met uw gunst en genade hem nabij zijn en wil u hem leiden door uw woord en door uw geest? We denken ook aan onze hoogbejaarde zuster vroeg in de wei Los, die deze week haar heup brak en opgenomen moest worden in het ziekenhuis en daar een operatie onderging. Heere, wees u aan nabij. U kent haar omstandigheden en die van haar man. U weet wat er allemaal afgetopt is. Wees u haar nabij. En wil u geven dat ze ook de pijnen mag kunnen dragen. Dat er toch nog wat herstel mag komen. En wil u bovenal tot haar hart spreken. Heere, dat is mogelijk. Vanwege Christus Jezus die gekomen is. Wil u het ook doen uit genade. We dragen ook broeder Van de Polder aan u op, die deze week heel plotseling in de Daniël den Hoed kliniek moest worden opgenomen. Omdat de ernstige ziekte die bij hem geconstateerd is toch zich zo ontwikkelt dat dat nodig was. Heren, u weet wat dat weer voor een teleurstelling en een schok ook voor hem en voor de zijnen betekent. Wil u geven dat hij daarin die kliniek mag worden opgezocht door u. En dat het alles zo mag zijn dat hij niet te veel pijn en behoefte lijden, dat er in die mogelijk nog middelen gevonden mogen worden, waardoor de ziekte afgeremd wordt of tot stilstand komt, zou u bovenal willen geven, heren, dat uw genade hem nabij mag zijn en wil u hem opzoeken, ook daar. We zeggen uw naam ook dank dat zuster Nelis de achterliggende week terug mocht keren uit het ziekenhuis. Heren, ondanks alle zorgen die er waren, hebt u alles zo wel gemaakt dat ze weer thuis mag zijn. Wil u haar de nieuwe krachten geven, een aansterking, wil u bovenal geven. Dat de dank die u waard bent ook tot u mag komen, al is het zwak en al is het stamelend. En wil u geven dat ook deze dingen voor haar persoonlijk tot zegen mogen zijn. Wees u zo met ons allen, heren. U kent ook de moeite en de vragen die vanmorgen niet genoemd werden. U weet van strijd en van verdriet, bekend, maar er zijn ook dingen die verborgen liggen. Wil u in alle dingen meekomen en wil u geven dat dat grote evangelie, breed en diep, dat gij gekomen zijt, o gezegende Immanuel, dat God geopenbaard is in het vlees. Vandaag, bijzonder ook vanmorgen, ons onderwijs mag geven. En dat wij het mogen ervaren. Het was goed om in uw huis te zijn. Want de Heere zelf was in ons midden. We bidden het om Jezus wil. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias het eerste en het tweede vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118 en dan het 11e vers. Het 11e vers dus, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Het 11e vers van Psalm 118 aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de geschiedenis van het kerstevangelie lijkt zo eenvoudig. Twee nog jonge mensen op weg naar Bethlehem. De aanleiding is dat er een census, wij zouden zeggen een volkstelling, is uitgeschreven. Ze komen in Bethlehem. Ze vinden daar eigenlijk geen plaats, althans geen geschikte plaats om daar de nacht door te brengen. En ze worden verwezen naar een stal. En daar wordt in die nacht het kindje geboren. Wat wil toch dit alles zijn? Ogenschijnlijk niets bijzonders. En toch, de tekst van vanmorgen tekent bij het Lucas-evangelie aan dat hier het grootste geheimenis heeft plaatsgevonden wat op deze wereld plaatsvond. Buiten alle twijfel, de verborgenheid of het geheimenis van de godzaligheid is groot. Ja, daar kunnen we bij vragen, is dit nu het geheimenis, de verborgenheid van de godzaligheid? En waarom is het zo groot? Wel, we willen er vanmorgen iets van zien samen. En het thema voor de prediking is de verborgenheid der godzaligheid. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de inhoud daarvan. Dat vinden we in de eerste twee uitdrukkingen. God geopenbaard in het vlees. En de tweede is gerechtvaardigd in de geest. En dan de bekendmaking daarvan. Opnieuw twee uitdrukkingen. Is gezien van de engelen en is gepredikt onder de heidenen. En in de derde plaats de bedoeling daarvan. Weer twee uitdrukkingen. Is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. Dus de verborgenheid der godzaligheid. We letten op de inhoud daarvan. In de tweede plaats op de bekendmaking daarvan. En in de derde plaats op de bedoeling daarvan. Wanneer Paulus deze woorden spreekt, schrijft hij aan zijn geestelijke zoon Timotheus. U weet, Timotheus was een medewerker en een leerling van Paulus. En er was altijd een heel bijzondere band geweest tussen Paulus en zijn geestelijke zoon, zijn medewerker Timotheus. En als Paulus aan het einde van zijn leven gekomen is en in de gevangenis in Rome zit, dan schrijft hij een en andermaal aan Timotheus om hem te bemoedigen, om hem onderwijs te geven. En dan in die brief waar zoveel algemene raadgevingen staan, waar bijvoorbeeld in ditzelfde hoofdstuk gesproken wordt over wat nu eigenlijk de taak is van een ouderling en van een diaken. En aan welke maatstaven zo iemand in de gemeente waar Timotheus dient moet beantwoorden. Dan lijkt plotseling de toon en de taal van de apostel Paulus te veranderen. Van het, vergunt u me de uitdrukking, bijna zakelijke. Als het gaat over allerlei kerkelijke vraagstukken. Wordt zijn toon plotseling ontroerd. En komt die toon in vervoering. En zegt hij, laten we toch niet vergeten, Timotheus, buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Kijk, als Paulus spreekt ook over de gewone praktische zaken van het gemeentelijke leven, dan houdt hij het geestelijke steeds voor ogen. Dan is dat altijd verweven met de diepste geheimenissen van het werk van Gods genade. Daar kan hij immers niet over zwijgen. Daar moet hij over spreken. Buiten alle twijfel. De verborgenheid der godzaligheid is groot. Dat bedoelt de apostel. Wel, het is duidelijk dat hij het heeft over de verschijning van Christus. De komst van Christus in het vlees. En het werk wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. En dat noemt hij een verborgenheid. Ik wil daar vanmorgen alleen dit over zeggen. Dat dat onder meer betekent dat Christus' komst in het vlees lang verborgen gebleven is. Zo spreekt Paulus daar meerdere malen over. Over het geheimenis of over de verborgenheid die lange tijden verhuld gebleven is, maar nu in deze laatste dagen zichtbaar geworden is. Die komst van Christus is dus al heel lang verwacht. Ze is al heel lang voorzegd door de profeten. Maar ze bleef altijd nog verborgen. Gods beloften waren er wel, maar de vervulling van die belofte was nog niet zichtbaar. En heel de tijd van het Oude Testament door is er over die komst van de Heere Jezus op allerlei wijze gesproken, maar hij was er nog niet. Maar met zijn komst in het vlees is de verborgenheid geopenbaard, is het geheimenis onthuld, God geopenbaard in het vlees. Ja, en dan wordt daarbij gezegd, dat is de verborgenheid, het geheimenis der godzaligheid. Godzaligheid of godsvrucht, of als u het nog eigenlijk dieper wilt, vrezen des Heren. Wonderlijke uitdrukking, de verborgenheid van de vrezen des Heren is groot. Dus die openbaring van Christus, die heeft alles te maken met de vrezen des Heren, met het geestelijke leven, met een godzalige wandel. Dat is maar niet een feit wat wij gedenken, dat is maar niet een geschiedenis die wij vertellen, dat is maar niet een evangelie wat ons zo bekend in de oren klinkt, wat we op de kerstmorgen lezen. En wat vandaag de dag helaas te pas en te onpas gelezen wordt. Maar dat heeft alles te maken met de godsvrucht of met de vrezen des Heren. En als Paulus dat gezegd heeft, gaat hij dat nader uitleggen. Met 6 uitdrukkingen. Telkens 2. Het lijkt erop alsof hij hier een oud christelijk lied aanhaalt, zeggen sommigen. Persoonlijk denk ik dat het veel meer een oude christelijke belijdenis is, die misschien al vroeg in de kerk gebruikt werd. En dan worden in die belijdenis, die oude belijdenis die Paulus hier aanhaalt, 6 dingen gezegd over die verborgenheid der godzaligheid. Geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien van de engelen, gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. En als u er goed over na gaat denken wat in deze 6 uitdrukkingen gezegd wordt, dan treft ons in elk geval een hele mooie vorm. Want het zijn telkens 2 tweetallen. En het eerste tweetal heeft een tegenstelling, het tweede heeft een tegenstelling, het derde ook weer. Laten we op die tweetallen letten. Het eerste tweetal is God geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest. De tegenstelling is vlees en geest. Ja, dan wordt gezegd in deze oude belijdenis dat dat geheimenis van de godsvrucht daarin bestaat dat God geopenbaard is in het vlees. Dat is dus de achtergrond van die oude geschiedenis uit Lucas 2 die we samen vanmorgen lazen. Dat kind geboren uit Maria, dat kind waar straks de herders voor neerknielen en nog weer later wat door de wijzen aanbeden wordt. Dat is maar niet een kind zoals er ook in onze dagen nog zoveel kinderen geboren worden. Nee, dat kind wat in Bethlehem geboren wordt is het kind. We mogen zelfs zeggen, zegt de apostel Paulus, dat is God zelf. En dan heel in het bijzonder de Zoon. God, de Zoon. Geopenbaard in het vlees. Wat een diepe gedachte. Want wat is vlees? Vlees kan in de Bijbel heel veel betekenen. Het betekent in elk geval het broze en vergankelijke vlees. Het vlees van ons mensen, dat kan lijden. Wij mensen die ziek kunnen worden. Wij mensen die alle moeten sterven. Het herinnert aan de gevolgen van de zonde. Aan de vloek die op deze wereld ligt. Want het is door de zonde dat ons vlees sterfelijk, broos, vergankelijk, aan allerlei ellende onderhevig is. En dat vlees heeft de Zoon van God aangenomen. Hij heeft zichzelf in dat vlees geopenbaard. Toen de Heere Jezus Christus het vlees geworden woord geworden is. Toen heeft hij ons vlees en bloed aangenomen. En let u daar maar eens op vandaag als u over deze dingen nadenkt. Dat doet u toch, hoop ik. Kijk dan maar eens naar uw handen. Kijk dan maar eens naar uw lichaam. Dit mijn vlees heeft Christus aangenomen. Dit vlees wat wanneer we ouder worden gerimpeld wordt. Wat de tekenen van het verval, wat de tekenen van de vergankelijkheid zo nadrukkelijk draagt. Dat heeft Christus aangenomen. De hoge God, oneindig in majesteit en heerlijkheid, blinkend in zijn heiligheid en majesteit, heeft zich vernederd door vlees aan te nemen, door een kindje te worden wat in de kribbe gelegd werd. Wat een vernedering. En die vleeswording van het woord, gemeente, laten we daar ook maar even de vinger bij leggen. Die is blijkbaar van buitengewone betekenis. Want Christus blijft met dat vlees bekleed. Wanneer hij in de kribbe ligt, wanneer hij opgroeit, wanneer hij tijdens zijn omwandelingen op aarde zieken geneest en doden opwekt en aan armen het evangelie verkondigt, maar ook wanneer hij gestorven is, wanneer hij ligt in het graf, wanneer hij opstaat uit de dood, wanneer hij ten hemel vaart, weliswaar is na de opstanding zijn vlees, zijn lichaam verheerlijkt, maar hij is bekleed met vlees, ook als hij opvaart naar de troon van God, ook nu hij op dit ogenblik zit aan de rechterhand van zijn vader, ook als hij straks zal wederkomen op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Christus Jezus is en blijft God geopenbaard in het vlees. Waarom is dat? Ach, we kunnen daar vanmorgen maar iets van zeggen. Laten we meteen de kern van de zaak maar aanduiden. Het is omdat ons vlees, ons menselijk bestaan onder de vloek en onder de dood ligt. Omdat wij mensen, vleeselijk als wij zijn, verkocht onder de zonde, om moeten komen. En er is geen redden aan. Want we kunnen onszelf van de ondergang niet redden. We kunnen onszelf de hemel niet verdienen. Er moet een redder komen die ons vlees en bloed aanneemt en in ons vlees en bloed de straf draagt en de schuld betaalt. En daarom is Jezus Christus mens geworden. God bekleed, God geopenbaard in het vlees. Om in het vlees te lijden. Om in het vlees te sterven. Om in het vlees de geschonden deugden van God te herstellen. Om in het vlees de straf te dragen. En zo rondomheen zien. Al de donkere, dikke schaduw van het kruis. Luther heeft ooit gezegd, ik heb het meer aangehaald. dat het hout van de kribbe het hout van het kruis is. Nou, letterlijk klopt dat niet natuurlijk. Maar de diepe gedachte die daarin ligt is waar. Dat er een verband is tussen kerst en Goede Vrijdag. Want Christus is God geopenbaard in het vlees geworden. Om te lijden en te sterven. Opdat zijn vlees zijn lichaam aan het kruis genageld zou worden. Of als we daar iets van gaan zien. Dan wordt kerstfeest niet alleen het feest van de grote blijdschap. Dat ook. Maar niet alleen. Dan wordt kerstfeest het feest ook van de grote droefheid. Want dan gaan we met onze zonde, met tranen in de ogen zeggen, Heren, dat heb ik nu nodig gemaakt. Dat is nu vanwege mijn zonde. Dat u vlees moest worden. Dat u mens moest worden. Dat u veracht en gesmaad moest worden. Dat er bij uw geboorte al geen plaats voor u was. En dat u straks uitgebannen wordt van deze aarde, genageld aan het vloekhout, van God en van mensen verlaten. Dat is vanwege mijn zonde. Inderdaad, daarom moest Christus mens worden, vlees worden. Maar wat bedoelt de apostel dan als hij daar onmiddellijk aan toevoegt, de verborgenheid van de godzaligheid, het geheimenis, is groot. God geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest. Ja, daar hebben de uitleggers zich het hoofd over gebroken. Meestal wordt het tegenwoordig zo uitgelegd, dat gezegd wordt, kijk, het eerste, dat is de vernedering, God geopenbaard in het vlees. En het tweede, dat is de verhoging. Want gerechtvaardigd in de geest. Nee, dan betekent het woord rechtvaardiging hier niet precies hetzelfde wat het betekent wanneer het over mensen gaat. Zondaren worden gerechtvaardigd. Grote weldaad als u dat te beurt mag vallen. Dat betekent dat ze vrijgesproken worden van schuld en van straf en dat ze een recht krijgen op het eeuwige leven. Nee, dat betekent rechtvaardiging wanneer het gaat over de Heere Jezus niet. De rechtvaardiging van de Heere Jezus, daarmee bedoelt de Bijbel dit, dat hij openlijk betuigd wordt dat hij de Zoon van God is. Dat hij gerechtvaardigd wordt, dat wil zeggen dat zijn leven toch betekenis gehad heeft. Dat hij niet een valse profeet was. Maar dat hij gerechtvaardigd wordt, openlijk gerechtvaardigd wordt als de Zoon van God. Dat openlijk voor aller oog zichtbaar wordt. Hij is de gegevene des Vaders, hij is de Messias. Nou, en daarvan zegt de apostel Paulus immers dat dat vooral gebeurt bij de opstanding. Ik noem één tekst. In Romeinen 1 vers 4 staat het heel duidelijk. Dat de Heere Jezus Christus krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God. Naar de geest der heiligmaking. Uit de opstanding der doden. Paulus bedoelt daarmee, Christus was natuurlijk de Zoon van God. Maar hij is krachtig bewezen de Zoon van God. Het bewijs is geleverd dat hij echt de Zoon van God is door de Heilige Geest. Toen hij opstond uit de doden. Nou, en de meeste uitleggers zeggen, dat wordt hier bedoeld. Jezus is gerechtvaardigd in de geest, dat de Heilige Geest bij de opstanding heeft laten zien, Jezus is echt de Christus. Hij is de Zoon van God. Nou, we ontkennen dat niet. Maar volgens mij is het veel breder. Niet alleen bij de opstanding laat de Heilige Geest zien dat Jezus de Christus is. Toen, voorgoed. Toen, buiten alle twijfel. Maar ook voordat Jezus de Christus sterft, zijn er allerlei kleinere, maar toch duidelijke tekenen van de Heilige Geest, dat Jezus echt de Christus is. Daar wordt Jezus gerechtvaardigd, daar wordt onbetwistbaar aangeduid, Hij is de Zoon van God. Waarin bijvoorbeeld? Wel, denkt u maar aan het feit dat hij bij machten was de doden op te wekken. Lazarus, het dochtertje van Jairus. Dan laat de Heilige Geest het zien. Hij is de Zoon van God. Of nog duidelijker misschien, bij zijn doop in de Jordaan. Als daar de hemelen scheuren en een stem klinkt. Deze is mijn geliefde Zoon. En een duif neerdaalt op zijn hoofd. De zichtbare gedaante van de Heilige Geest. Dan wordt Jezus zichtbaar door de Heilige Geest aangeduid als de Zoon van God. En u mag nog verder teruggaan naar de geschiedenis van de geboorte van de Heere Jezus. Als daar straks herders komen en hem aanbidden, ze bukken plat in het stof voor de kribbe neer. Hoe komt het toch? Dat gebeurt toch niet bij een willekeurige arme baby die in Bethlehem in die dagen geboren wordt? Nee, inderdaad. Dat doet de Heilige Geest. Want de Heilige Geest heeft engelen gezonden en die engelen hebben het op de velden van Efrata aan de herders verkondigd. Grote blijdschap. En de harten van die herders zijn gaande gemaakt. Ze zijn op pad gegaan door de duisternis van de nacht. En ze hebben de stal gevonden en het kind gevonden. En ze hebben het aanbeden. Het kind krijgt koninklijke eer, goddelijke eer. Van de herders en straks van de wijzen. De Geest laat al bij de geboorte van de Heere Jezus zien. Deze is Gods geliefde Zoon. En daar moeten we altijd maar op letten, gemeente, in het evangelie. Dat juist als we nadenken over de vernedering van Christus, over zijn bittere lijden, over de man van smarten waarvan de profeet zegt dat niemand enige gedaante nog heerlijkheid in hem zag, dat het de Heilige Geest is die op allerlei tijd en wijze Christus rechtvaardigt. En in dat broze, vergankelijke vlees laat zien. Hij is toch de Zoon van God. Hij is de Verlosser. Hij is de Machtige. Hij is de Messias. En weet u wat nou zo nodig is? En dan komen we heel dicht bij ons eigen hart en bij ons eigen leven. Dat die Heilige Geest niet alleen in de Bijbel Christus gaat verheerlijken. En niet alleen in de geschiedenis van zijn leven gaat bewijzen dat Jezus de Christus is. Maar dat diezelfde geest gaat overtuigen. Ons weerbarstige hart, ons ongelovige hart gaat overtuigen. En gaat laten zien, deze is de Christus. Mag ik het vragen op deze eerste kerstdag? Bent u daar ook verlegen om? Ziet u daar ook naar uit? Dat de Christus gestalte krijgt? Dat de Heilige Geest Jezus Christus dierbaar maakt? Jezus Christus noodzakelijk maakt? Wat zou het een wonder zijn als er vanmorgen mensen naar de kerk gekomen zijn met het brandende verlangen in hun hart, met de bede op hun lippen: O God, geef me deze Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Zeg, wat zou het een wonder zijn als jonge mensen of ouderen straks uit de kerk zouden komen. En dat zou de bidden: geef me Jezus. Wel, dat kan alleen door de Heilige Geest. Die nederige Verlosser, God geopenbaard in het vlees, verheerlijkt, rechtvaardigt, harten inwint en overtuigd dat Jezus de zaligmaker is. Maar hoe gebeurt dat dan, vraagt iemand? Dat iemand Jezus leert kennen? Dat iemand waarde in Christus gaat zien? Hoe doet de Heilige Geest dat? Wel, daar wordt in het vervolg van de tekst iets over gezegd. En dan komen we bij het tweede tweetal van die uitdrukkingen die in deze oude belijdenis staan en door Paulus worden aangehaald. Hij is gezien van de engelen en is gepredikt onder de heidenen. Gezien van de engelen. Ja, zal iemand zeggen, dat betekent natuurlijk dat de Heer Jezus Christus gezien is van de engelen toen in Bethlehem. Nou, niet alleen. Wat dat woord precies betekent is niet eens zo makkelijk uit te leggen. Maar we zullen eraan moeten denken dat de Heer Jezus Christus in de hemelen gezien is van de engelen. Maar vooral ook dat de engelen betrokken zijn bij het werk van de Heer Jezus. We lezen ergens in de schrift die merkwaardige tekst dat de engelen begeerig zijn in te zien in de verborgenheden van de godzaligheid. Als het gaat over het werk van de Heere Jezus, over zijn dood, over zijn bloed, dan staat er de engelen hebben begeerd daarin te zien. Nee, niet omdat ze zelf dat bloed nodig hebben. Engelen worden niet behouden door het bloed van Christus. Voor engelen is het verzoenende bloed van de Heere Jezus niet nodig. Maar omdat ze zo betrokken zijn bij de eer van God en bij de eer van Christus. En ze weten, wanneer dat bloed gestort wordt en wanneer de kracht van dat bloed door mensen, kinderen hier op aarde ervaren wordt, dan komen mensen tot bekering en tot geloof. En dat is tot eer van God. En daarom die engelen die zo vervuld zijn, die zo branden met de eer van de Heere, ze zijn zo betrokken op het bloed van Christus, op de komst van Christus. En daarom moet u er maar op letten dat er nooit zoveel engelen verschenen zijn hier op aarde dan in de tijd dat de Heere Jezus hier was. Want het gebeurt bij Bethlehem, in de velden van Efrata, dat wanneer de Heere Jezus Christus vlees geworden is, dat engelen van de hemel komen, een heel legioen van engelen en een boodschapper in hun midden. En die boodschapper zegt het, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, de heiland, welken is Christus de Heere in de stad van David. En die is nauwelijks uitgesproken of de engelen beginnen te zingen. Het ere zij God. Het vrede op aarde. De mensen een welbehagen. En straks, als Jezus Christus opstaat uit de doden, dan zijn het engelen die hem bijstaan. Trouwens ook in de hof van Gethsemane was het volgens het Lucas-evangelie een engel die hem sterkte. En als hij opvaart naar de hemel zijn het engelen die de discipelen onderwijs geven. Engelen waren begeerig om in te zien. Ze zijn de eerste predikers van het kerstevangelie, de eerste predikers van het paasevangelie, de eerste predikers van het hemelvaartsevangelie. Inderdaad, de engelen verkondigen, dragen het uit. Maar dat kerstevangelie, dat paasevangelie en dat hemelvaartsevangelie, hoewel het allereerst verkondigd is door engelen, ja, engelen blijven hier niet. Het was de taak van de engelen om de eerste boodschap te brengen. Maar daarna zijn het mensen die door God in dienst genomen worden om dat grote evangelie van de grote blijdschap uit te dragen onder de heidenen. u moet maar nooit vergeten. En dat is maar gelukkig ook. God heeft geen engelen gezonden om het evangelie uit te dragen. Dat zouden sommige mensen wel willen. Sommige mensen verwachten dat ook van apostelen en van dienaren van het woord, dat ze zo ongeveer engelen zijn, maar dat zijn ze niet. Dat worden ze ook nooit. God laat het evangelie verkondigen door nietige, zondige mensen. Calvijn zegt, nietige mensjes uit het stof verrezen. Dus engelen brengen de eerste boodschap, maar dan houdt hun taak op. En dan wordt die engelenboodschap overgenomen door mensen. En wordt het evangelie gepredikt onder Jood en Heiden, onder alle volken. En dat hoort ook bij het kerstevangelie. Want de engel heeft het gezegd aan die herders die daar verschrikt stonden te kijken midden in de nacht, toen daar zo'n lichtende gestalte verscheen en een aansprak ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Dan houdt dat in dat die boodschap ook aan al het volk, dat wil allereerst zeggen aan heel het volk van Israël, verkondigd moet worden. En dat straks de grenzen, de muren opengebroken worden en het evangelie tot aan de heidenen toe gebracht moet worden. Engelen begonnen, mensen mogen het doorgeven, het heilig evangelie van de geboorte van de Heere Jezus. En gemeente, laten we het niet vergeten, zo behaagde de Heere om de verborgenheid der godzaligheid bekend te maken. Dat eerst door engelenstem en later door mensentong het woord is uitgedragen. En tot op de dag van vandaag, ook in deze lage landen bij de zee, nog steeds mag worden uitgedragen. Is u dat wel eens een wonder geworden? Dat de Heere zoveel zorg heeft voor onze bekering en voor ons behoud. Zoveel werk aan ons ten koste legt. Dat dat evangelie van de verborgenheid der godzaligheid tot op de dag van vandaag onder ons bekendgemaakt mag worden. Dat betekent, mijn onbekeerde vriend in de kerk, dat de Heere geen lust heeft in uw dood. Maar dat het ook op deze kerstmorgen gezegd mag worden dat de Heere daarin lust heeft. Dat u zich bekeren en leven. Dat de Heere u wil laten zien hoe erg het met u is. Als u nog onbekeerd bent. Want wanneer je nog een zondaar bent die voor eigen rekening leeft, dan is het zo verschrikkelijk. Dan loop je gevaar voor eeuwig om te komen. En dat wordt in het kerstevangelie heel nadrukkelijk gezegd. Daar werkt de Bijbel niet overheen. En daar mogen degenen die het evangelie van kerst vandaag aan de dag prediken ook niet overheen werken. De nood van de mens. De nacht waarin wij onszelf gestort hebben door onze zonde en door onze schuld. Ze wordt in het kerstevangelie helder en duidelijk aangewezen. Maar midden in die nacht, midden in een wereld verloren in schuld, heeft God zijn Zoon gezonden. En dat wordt door engelenstem een mensentong verkondigt. En daarin zegt de Heere het. Dat hij het verlorene zoekt. En dat is nu het liefste werk van deze Zoon van God geopenbaard in het vlees. Dat hij het verlorene zoekt. Kijk maar naar de geschiedenis die we lazen. Er staat toch dat de eerste die opgezocht worden, wat waren dat voor mensen? De eerste die het kerstevangelie hoorde op de velden van Efrata, wat waren ze? Herders. Zijn dat belangrijke mensen? Nee, niet belangrijk, zegt u. Herodes in Jeruzalem, die was belangrijker. En de fariseeën waren belangrijker naar de maatstaven gemeten. Maar toch wel nobele mensen. David was een herder. Toch wel mensen die een eerlijk beroep uitoefenden. Oh ja? U moet niet vergeten dat het beroep van herder in de dagen van het Nieuwe Testament veel minder hoog stond aangeschreven dan in de tijd van David. Ten tijde van David was het zo dat meestal de zoons uit de familie en soms juist de jongste zoons uit de familie de kudden hoeden. En dat was een eerlijk en eerbaar beroep. Maar de dingen waren in de donkere eeuwen voor de komst van de Heere Jezus ook in maatschappelijk opzicht veranderd. Herders, ja, de jongens uit het gezin van vader hadden daar geen zin meer in. Dag en nacht bezig zijn, achter de schapen aanlopen. Nou, en schapen zijn eigenwijze en weerbarstige dieren. Nee, daar werden mensen voor ingehuurd. En de mensen die daarvoor ingehuurd waren, dat was het laagste soort van de maatschappij. Het afschrapsel van de samenleving. Het was zelfs zo dat volgens de oude Joodse schriftgeleerden een herder, dat stond gelijk met een onbetrouwbaar mens. Herders mochten geen getuigen zijn in een rechtszaak, omdat ze toch altijd logen. Herders, ze mochten eigenlijk ook niet in de synagoge komen, want ze waren vies en vuil. Ze stonden op één lijn met die hoeren en de tollenaars die ook geen plaats in de synagoge hadden. Zo was het geworden. En wat zien we dus in het kerstevangelie? God geopenbaard in het vlees laat het evangelie verkondigen aan heidenen. Ja, want dat waren die herders. Ja, ze waren wel van Joodse bloeden, maar uit de synagoge gestoten. Niet waard om bij het volk van God te horen. Heidenen. In de praktijk waren ze dat. En dat is een krachtige onderstreping van het grote geheim van het evangelie. Dat deze Jezus nu komt om het verlorene te zoeken. Want waar gaat de Heere Jezus heen als hij straks hier op aarde rondgaat om te genezen, rondgaat om het evangelie te prediken? Hij zoekt het verlorene. Herders, hoeren, tollenaars. Gemeente, dat betekent dat nu juist aan armen, aan ellendigen, aan doodschuldige zondaars het evangelie gepredikt wordt. Jazeker, het evangelie wordt gepredikt aan alle mensen. Allen die het horen willen, kunnen het horen. Maar het richt zich heel bijzonder, zo lezen we telkens in het evangelie, aan armen. Zeg, zijn we armen geworden voor God? Kennen we iets van onze nood en van onze schuld voor de Heere? Misschien ziet er vanmorgen iemand in de kerk die zegt: dominee, Christus geopenbaard, maar het is zo ver. En dat is terecht ook, want als ik kijk in mijn eigen leven, zoveel schuld en zoveel zonde, zoveel afdwalingen, zou het voor mij nog kunnen? Kan ik nog bekeerd worden? Ach, mijn beste jonge meisje, mijn beste vriend, dat kan. Want ziet, ik verkondig u, zegt de engel. Juist tot mensen die er buiten stonden. Juist tot mensen die er niet bij horen. Ziet ik verkondig uw grote blijdschap. En dan worden die arme herders, het afschrapsel van de samenleving, onbetrouwbare getuigen, let u daarop, die in een rechtszaak niet mochten spreken. Het worden de eerste getuigen van de koning, want ze gingen de stad rond, heel Bethlehem, om te vertellen wat hun van dit kindeke gezegd was. Gepredikt onder de heidenen. En we zijn eigenlijk dan al midden in dat laatste stukje van de tekst gekomen, dat derde tweetal. Is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. De tegenstelling, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Geloofd in de wereld. Dat is dus de bedoeling van de komst van Christus in het vlees. Daar kun je alleen maar met twee woorden over spreken. Dat betekent allereerst, zo zegt Paulus in deze oude belijdenis, dat die geheimenissen, dat die verborgenheid van de godzaligheid geloofd wordt. En in de tweede plaats, dat het alles is tot verheerlijking van God in Christus. Dat het geloofd wordt. Want ja, Christus is in deze wereld gekomen. En Christus heeft het evangelie van zijn geboorte laten verkondigen. En Christus heeft ervoor gezorgd dat er niet alleen engelen waren die dat uitdroegen aan de herders, maar ook dat die herders getuigen werden en dat er later weer andere getuigen kwamen. Het evangelie is gepredikt tot aan de einde der aarde. Waar is dat eigenlijk voor? Wat doet die dominee eigenlijk? Waarom preekt hij iedere zondag? Ja, omdat God dat vraagt, zegt iemand. Ja, dat ook. Maar de bedoeling van al die arbeid is, opdat Christus geloofd wordt in de wereld. Dat wil zeggen, opdat mensenkinderen komen tot het geloof en tot de bekering. Dat is uiteindelijk de bedoeling van alle geestelijke arbeid en kerkelijke arbeid. Niets anders. En dan ligt de vraag meteen voor ons, voor u en ook voor mij heel persoonlijk. Beantwoord het evangelie van Christus in uw leven al aan zijn bedoeling. Want ja, dat kerstevangelie gaat alleen aan zijn bedoeling beantwoorden wanneer er komt bekering en geloof. Wanneer midden in deze gevallen wereld, in deze donkere wereld, mensen tot geloof komen. Hoe is dat bij u eigenlijk? Nee, je hoeft het niet tegen mij te zeggen. Maar breng het voor Gods aangezicht. Hoe is het met ons? Kijk, als we nog onbekeerd zijn, dan heeft het Christusfeest wat wij met kerst herdenken zo heel weinig betekenis. Soms denk ik wel vandaar dat er geen feest is waardoor de wereld en door de kerk zo opgesierd wordt met uiterlijke poespas dan het kerstevangelie. Dat is alleen maar om onze innerlijke leegte een klein beetje te verhullen. Want waar het werkelijk kerst wordt, dan gaat die uiterlijke show er wel af. Dan wordt het geef me Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Kennen we hem? Zoeken we hem? Vrezen we hem? wat zijn we arm buiten hem. En als u nog buiten hem leeft, zou geen gezegender kerstfeest kunnen zijn, mijn beste vriend, als u dat deze dagen voor God ging inleven. En het met oude dichters ging belijden. O Heere, dat uw bloed mijn schuld voor God bedekken. Want daar wordt het kerstfeest. Als een arme zondaar zichzelf kwijt mag raken. En oprechte toevlucht mag nemen tot het bloed en tot de gerechtigheid en tot de genade die in Christus Jezus is. En mag geloven. Mijn Heer en mijn God. Ik denk zo dat die herders daar iets van beleefd hebben. Het staat er, ze kwamen met haast. In hun vuile plunje. Ze bekommerden zich niet meer om die schapen die daarachter bleven. Daar zou God wel voor zorgen. Maar één ding dreef hen. Ze kwamen met haast, met drang. De drang van de liefde. De drang van de nood. En ze vonden. En ze bogen. En ze geloofden. Kijk, want het ware geloof, dat brengt altijd tot aanbidding. Zalig de mens die zo zichzelf verliest en die nu voor de kribbe mag buigen en die nu heerlijkheid zien mag in de Heere Jezus, die hem mag leren kennen, al is het misschien van verre, al is het misschien met veel vragen en nevels nog in je hart, als de koning die geboren is. Als de enige grond en fundament, zegt de Bijbel, om zalig te worden. Dan buig je diep in het stof. Er staat in Lucas 2 een woord wat heel nadrukkelijk ons herinnert. Dat buigen van die herders, dat was een aanbidden. Dat betekent lang uit met je neus in het stof liggen. Het hoogste eerbetoon. Dat brachten die herders aan het kind. Ze geloofde. En dat kind werd verheerlijkt in de aanbidding van die herders. En wat zal Christus verheerlijkt worden als er ook vandaag aan het einde van de 20e eeuw nog jonge mensen en ouderen zijn die met hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En dan moet u maar niet klein denken van het kind. Want hij wil de grootste zondaar, de oudste en de jongste, de man die zegt, ik heb zoveel kwaad bedreven, en de jonge vrouw die zegt, ik heb met mijn eigen gerechtigheid en met mijn hoogmoed zoveel zonde gedaan. Hij wil ze allebei zich ontvangen. Want waar een zondaar zichzelf verliest en zijn schuld belijdt, Christus zoekt het verlorene. En hij wil zo graag geloofd worden in deze wereld. Ja, zegt iemand, maar dat geloof is toch een gave van God, inderdaad. Dat geloof en die bekering is een gave van God. Maar die gave, die wil hij nu juist schenken in de weg van de ootmoed en in de weg van het gebed, in de weg van het toevlucht nemen, dan wil de Heere zelf alles meebrengen. En juist als wij het niet meer weten en niet meer kunnen bekijken, als alle hoop ons ontvalt en niemand zorgt voor onze ziel, dan komt die geboren koning die het verlorene zoekt nabij. En hij wil mensen die geen geloof hebben en die geen bekering hebben leren geloven in de wereld. En dan wordt hij verheerlijkt. En die heerlijkheid die wordt ook zichtbaar. En dat staat in het slot van de tekst. Opgenomen in heerlijkheid. Daar, zegt Paulus, is het uiteindelijk op uitgelopen. Die nederige geboorte, God geopenbaard in het vlees, daar bleef het niet bij. Het werd opgenomen in heerlijkheid. Christus kreeg de eerkroon. Hij draagt de kroon van glorie die nooit zal verouderen. En omdat hij de eerkroon draagt, zullen straks al Gods kinderen bij hem zijn. En hem verheerlijken. De kronen die zij op het hoofd krijgen, voor zijn voeten neerwerpen. Gij, o Lam Gods, zijt het waar te ontvangen. Alle aanbidding en lof tot in der eeuwigheid. Dat is de toekomst. Het einddoel van het kerstevangelie. Dat is de toekomst. Het einddoel van de komst van Jezus Christus in het vlees. Wat een zegen. Als je daardoor genade als van verre iets mag zien. Dan is het kerstfeest geworden in je leven. En dan zeg je het. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heren hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, we zien het. Maar doorgronden het niet, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw grote en heilige naam in alle eerbied en ootmoed dank te zeggen. Wil u, Heren, geven dat het kerstevangelie wat vanmorgen in alle eenvoud geklonken heeft, ook vrucht mag dragen. We hebben het vanmorgen gehoord dat ge het hebt laten verkondigen, eerst door engelen, maar later ook door mensen, opdat het geloofd zou worden in de wereld. Heere, geef dat we daarmee werkzaam mogen worden op deze dagen. En wil u, wanneer we vanavond en zo u het geeft ook morgen opnieuw het kerstevangelie mogen openen, dat dan de vrucht van de prediking mag zijn. En gelooft in de wereld. Heere, we vragen dat terwijl we uw naam dank zeggen voor alles wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Psalm 86, vers 5 is het laatste vers wat we in deze dienst zingen. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. 86, vers 5. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.